De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in twee gedeelten. Allereerst uit Marcus 3 en daarvan de versen 13 tot en met 19 en vervolgens uit Lucas 9 de versen 51 tot en met 56. Dus allereerst Marcus 3, de versen 13 tot en met 19. En hij, dat is Jezus, klom op de berg en hij riep tot zich die hij wilde en zij kwamen tot hem. En hij stelde er 12 opdat zij met hem zouden zijn en opdat hij dezelfde zou uitzenden om te prediken en om macht te hebben de ziekten te genezen en de duivelen uit te werpen. En Simon gaf hij de toenaam Petrus en Jacobus de zoon van Zebedeus en Johannes de broeder van Jacobus en gaf hun toenamen Boanerges, het welk is zonen van de donder, en Andreas en Filippus en Bartholomeus en Matthäus en Thomas en Jacobus, de zoon van Alfeus en Thaddeus en Simon Cananitus en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. En dan uit Lucas 9, de versen 51 tot en met 56. En het geschiedde als de dagen zijner opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. En hij zond boden uit voor zijn aangezicht. En zij heen gereisd zijnde kwamen in een vlek der Samaritanen om voor hem herberg te bereiden. En zij ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. En als nu zijn discipelen, Jacobus en Johannes, dat zagen, zeiden zij, Heere, wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel nederdalen en deze verslinden, gelijk ook Elia gedaan heeft? Maar zich omkerende bestrafte hij hen en zeide, gij weet niet van hoedanige geest gij zijt, want de Zoon des mensen is niet gekomen om der zielen mensen te verderven, maar om te behouden. En zij gingen naar een ander vlek. De tekst voor de bediening van het woord deze morgen kunt u ook in deze twee gedeelten vinden. We willen deze morgen in het bijzonder wat stilstaan bij de discipel Johannes. En vandaar dat we allereerst het 17e vers als tekst hebben, waar de Heere Jezus ook Johannes samen met zijn broer een toenaam, een bijnaam geeft. En Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, de broeder van Jacobus, en gaf hun toenamen, Boanerges, het welk is zonen van de donder. En dan uit Lucas 9, met name dan de versen 55 en 56, maar zich omkerende bestrafte hij hen, en zeide, gij weet niet van hoedanige geest gij zijt, want de Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En zij gingen naar een ander vlek. De Heere Jezus heeft verschillende discipelen geroepen om hem te volgen. 12. En één van hen is Johannes. En we willen met name hem vanmorgen even wat volgen, ook op deze lijdenszondag. Johannes, die hier door de Heere Jezus samen met zijn broer Jacobus zonen van de donder wordt genoemd. En daarin laat de Heere Jezus ook iets zien van wie hij is. En juist in het tweede gedeelte dat we vanmorgen samen hebben gelezen, daar horen we hoe Johannes ook als een zoon van de donder, samen met zijn broer en de andere discipelen overigens, onderwijs van de Heere Jezus ontvangt. En daar willen we in het bijzonder dus vanmorgen samen naar gaan luisteren. Onder het thema voor de prediking, Johannes een zoon van de donder. Allereerst letten we op de beschrijving, in de tweede plaats op de bestraffing en op de derde plaats op de vorming van Johannes. Dus Johannes, een zoon van de donder. Beschrijving, bestraffing en vorming. Ja, wie is Johannes? Elk van de discipelen van de Heer Jezus is ook weer anders. Er zijn er geen twee precies hetzelfde. Ieder heeft zijn eigen achtergrond en zijn eigen karakter en zijn eigen aard. En we weten dat ook wel in de praktijk van het dagelijkse leven, dat dat ook zo is. Als je vader en moeder mag zijn en je hebt kinderen van de Heere mogen ontvangen, dan weet je hoe soms kinderen ook op elkaar kunnen lijken, dat ze ook allemaal weer verschillend zijn en dat ze ook allemaal uniek zijn. En zo is het ook onder de discipelen van de Heer Jezus. En we proberen Johannes vanmorgen wat in het zicht te krijgen aan de hand van de gegevens uit het woord van God. Want ook onder de discipelen is er een bepaalde verscheidenheid. En dat moeten we gelijk er vanmorgen natuurlijk ook bij zeggen, dat we van de ene discipel veel meer weten dan van de ander. Ook daarin is de Heilige Geest zijn eigen weg gegaan bij het schrijven van het woord van God. Van Petrus weten we bijvoorbeeld veel meer. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Thaddeus, zoals die ook genoemd wordt in de lijst van de discipelen, van hem weten we eigenlijk bijna niets dan alleen zijn naam. Laten we dat vanmorgen ook maar eerlijk tegen elkaar zeggen vanmorgen. Dat dat ook niet het belangrijkste is wat wij allemaal van elkaar weten. Maar het belangrijkste is dat de Heere ons kent. En dat Hij ons kent als een echte discipel van de Heere Jezus. Een echte volgeling. Want daar gaat het om. Daar ging het ook om in het leven van Johannes, van wie we dan toch net iets meer weten. Johannes, samen met zijn broer, uit het gezin van Zebedeeus, dat is hun vader. Ze hadden een vissersbedrijf daar aan de zee van Tiberias. En hun moeder Salome, als we ervan uitgaan dat dat hun moeder was, dat was een zus van Maria, de moeder van de Heere Jezus. Dus het zijn ook nog neven van de Heere Jezus geweest in de familieverband. En hier lezen we dat ze beiden door Jezus geroepen worden om zijn discipel te zijn. Ja, ze hadden Jezus al een keer eerder ontmoet, daar bij de zee van Tiberias. U kunt dat in Matthäus 4 vinden, waar ze geroepen worden, terwijl ze bezig waren met het vermaken en het repareren van de netten van het scheepje van hun vader. Maar hier roept de Heere Jezus hen om zijn discipel, zijn volgelingen te zijn, om hen uit te zenden, om het evangelie te gaan verkondigen. En dan is het opvallend dat Simon een naam krijgt van Jezus, een nieuwe naam, en die naam is vooral ook bekend geworden, dat is Petrus, rotsman. En dat is natuurlijk ook een hele prachtige naam, want als je later leest wat de Heere Jezus daar ook van zegt, wanneer Petrus belijdenis doet van wie Christus is, u bent de Christus, de Zoon van de levende God, dan zegt de Heere Jezus Christus, op deze Petra, op deze rotssteen zal ik mijn gemeente bouwen. Niet op Petrus zelf, maar op de belijdenis die hij door Gods genade onder woorden mag brengen. En dan is het opvallend dat dan de namen volgen van Jacobus en Johannes hier in Marcus. En zij krijgen ook een naam, Boanerges. En dat betekent zonen van de donder. Ja, deze naam kom je alleen hier tegen in de Bijbel, hier in Marcus 3. En dat is denk ik dan zo op het eerste gezicht wel een groot verschil met die mooie naam die Petrus heeft gekregen. En die ook vaak later in het Nieuwe Testament voor deze discipel wordt gebruikt. Ik denk dat wij bij die naam Boanerges en de verklaring erbij, zonen van de donder, toch wel wat andere gedachten krijgen. Boanerges, zoon van de donder, dat lijkt erop dat Johannes en ook Jacobus zijn broer, dat mensen zijn die toch een wat opvliegend karakter hebben, die tegelijk overal bovenop zitten. Het schept in ieder geval een beeld dat ze zeker niet de vriendelijkste en de zachtmoedigste zijn geweest uit de kring van de discipelen. En kijk je dan in het tweede gedeelte dat we vanmorgen hebben gelezen uit Lucas 9, dan maken ze bij ons ook wel de indruk dat ze gelijk toch op een hele scherpe, radicale manier korte metten willen maken daar met de inwoners van Samaria. En het is heel goed mogelijk dat de Heere Jezus juist hen toen al die naam heeft gegeven, toen hij hen riep om zijn discipel te zijn. Want hij kent ze. Hij weet wie hij roept om discipel te zijn. Want daar, in dat kader, staat het geven van deze bijnaam Boanerges. En in vers 13 en 14 in Marcus 3, daar lees je heel nadrukkelijk dat Jezus op de berg klom en dat hij tot zich riep wie hij wilde. En onder die 12 zijn dan ook Jacobus en Johannes. Hij roept ze. Hij kiest ze uit. Ja, hij kiest ze niet uit omdat hij ze toevallig tegenkomt. Heeft ze niet uitgekozen omdat hij ze daar zag aan de zee van Tiberias. Het is ook niet zo dat ze zelf gesolliciteerd hebben om discipel van de Heere Jezus te zijn. In het gewone dagelijkse leven dan is het vaak zo dat je moet solliciteren voor een baan. En dat er dan een commissie is en dat er dan een paar mensen zijn die gaan kijken of je geschikt bent, of je aan de voorwaarden voldoet. En dan kan het soms ook wel eens zo zijn in een sollicitatiecommissie dat er een bepaalde verlegenheid is, omdat je zegt, ja, kunnen we die eigenlijk wel aanvaarden en aannemen en benoemen? En soms dan krijgt iemand het voordeel van de twijfel in de hoop dat het goed gaat. Maar dat is hier allemaal niet aan de orde. Als Jezus zijn discipelen roept, ook deze Johannes en Jacobus, dan weet hij met wie hij te doen heeft. Zonen van de donder. Maar dat staat hem niet in de weg om hen te roepen en in zijn dienst te nemen. Hij weet, om zo te zeggen, waar hij aan begint. Ze zullen later de Heere niet tegenvallen. Nou is dat niet iets om te onthouden vanmorgen. Dat de Heere weet waar hij aan begint als hij een zondaar roept om hem te volgen. Hij weet dat wij zondaren zijn. In de Nederlandse geloofsbelijdenis staat het zo mooi verwoord. Als het gaat om God die zondaren zoekt. Toen God zijn zoon aan ons gaf, wist hij dat we zondaren waren. En dat geldt van deze Johannes en dat geldt van zijn broer Jacobus. Van deze Johannes die later zo'n grote in het koninkrijk van God heeft mogen zijn. Hij roept geen mensen omdat ze geschikt zijn in zichzelf, omdat ze hun karakter mee hebben en omdat het wel wat in de lijn past. Nee, Gods verkiezing is altijd een genadige verkiezing. Gods verkiezing is altijd een verkiezing niet op grond van onze kwaliteiten en verdiensten. Als hij ons roept, dan doet hij dat omdat hij weet dat we zondaren zijn en dat we door hem bekwaam gemaakt moeten worden en geschikt gemaakt moeten worden. Dat is geen voorwaarde vooraf, gelukkig niet. Als dat zo zou zijn, dan zou er niemand een discipel van de Heere Jezus kunnen worden en dan zou er niemand zalig kunnen worden. Hebt u dat al geleerd? Dat u uzelf tegenvalt, toch als het goed is. Wie groot van zichzelf denkt en goed van zichzelf denkt, is zeker niet geschikt voor het koninkrijk van God. En iemand die denkt dat hij beter is dan de rest en dat de Heere daarom naar hem omziet, die slaat de plank in geestelijk opzicht volledig mis. Want de Heilige Geest die leert je op de school van de Heere Jezus Christus, hoe langer hoe meer dat je een zondige aard hebt, die door de Heilige Geest ook elke keer weer bestreden moet worden. Die door de Heilige Geest elke keer weer zo krachtig tegengestaan moet worden. Want anders krijgen die zonden in mijn zondige aard de overhand. Die oude mens, die raak je hier op aarde niet kwijt. Genade betekent niet dat je geen zondaar meer bent. En ieder die rechtvaardig in de ogen van God verklaard is door de verdiensten van de Heere Jezus Christus, is rechtvaardig in Gods oog, maar is en blijft ook een zondaar. Ja, dat kan je wel tegenvallen. Zeker als je misschien de Heere net hebt leren kennen. En in de eerste liefde leeft, om het zomaar eens even te zeggen. Dat je hart vol is van de genade van God, dat hij naar je omziet. En dat er een verlangen in je hart is om de Heere te dienen en de Heere te vrezen. Dat je dan na verloop van tijd en misschien al wel snel merkt. Dat die zonde er ook nog is in je leven. En dat die zondige trek er ook nog is. En dat dat karakter van je ook nog niet helemaal veranderd is. Het is gemeend dat we onszelf tegenvallen. Om eerlijk te zijn en te blijven ook voor God. En voor God en voor elkaar geen mooiere en hogere stand op te houden dan we in werkelijkheid zijn. Want daar zijn we vaak toch wel goed in. Om dat te verbergen. Tegenover de Heere hoeven we dat ook niet. We lezen het hier, hij roept Johannes. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein we zijn van krachten en dat we stof van jongs af zijn geweest. We vallen de Heere niet tegen. Hij wist waar hij aan begon, toen hij u riep uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Hij wist wat er in uw hart woonde, toen hij uw hart ging inwinnen voor zijn genade. Je kunt de Heere in die zin niet meer tegenvallen. En hij weet als geen ander dat er nog heel wat werk aan je te doen is, om je te vormen, zoals dat hier ook bij Johannes plaats moest vinden in zijn leven. Dat zie je dan in die tweede tekst. Dat deze Johannes ook moest leren om gevormd te worden naar het beeld van de Heere Jezus Christus. Want dan kom je ze tegen in die situatie waarvan je zegt, ja, het zijn toch echt wel zonen van de donder. De Heere Jezus heeft die naam niet gegeven zonder een bepaalde reden. En dan is het goed gemeente om even te kijken dat in Lucas 9... Dat eigenlijk het gedeelte wat we samen hebben gelezen een heel belangrijk gedeelte is in het geheel van het Lucas-evangelie. Je zou kunnen zeggen, vers 51 in dit hoofdstuk, dat is een soort scharniertekst. Want alles wat vanaf dat moment geschreven wordt, daarin is alles gericht op Jezus die onderweg gaat naar Jeruzalem. Hij richt immers zijn aangezicht naar Jeruzalem, zo lezen we hier. En Lucas die heeft erbij vermeld, het geschiedde dat de dagen van zijn opneming vervuld waren. De dagen van zijn opneming. Dat zijn de dagen dat Jezus wordt opgenomen van de aarde. En daarmee geeft Lucas eigenlijk een samenvatting van alles wat gaat gebeuren. Jezus gaat naar Jeruzalem om te lijden en om te sterven. En hij zal opstaan uit de doden. En hij zal dan opgenomen worden aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel. Dus alles wat nu Lucas beschrijven gaat, staat in dat teken van de Christus die moest lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan. En de Heere Jezus, zo lezen we, is zich hier ten volle bewust in de weg die hij nu gaat. Dat is de weg naar Jeruzalem. Ziet u hem zo vanmorgen, gemeente, hier in onze tekst? Hij gaat naar de stad waar hij zal lijden en sterven. Hij gaat naar de stad van zijn Vader, de stad waar de tempel staat, de stad waar de kinderen van het verbond wonen. Naar die stad gaat hij om te lijden en te sterven. Om overgeleverd te worden. Om door zijn eigen volk uitgeworpen te worden. En door zijn eigen volksgenoten straks uitgejouwd te worden. Kruis hem, kruis hem. Hij gaat bewust die weg. Hij weet wat er gaat gebeuren. Hij richt zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. Hij gaat geen andere weg. Hij zou het ook niet kunnen. Hij die de wil van de Vader zal doen. En op die reis gaat hij door Samaria. En ik denk dat de meesten van ons wel weten vanuit de Bijbel dat dat niet de gebruikelijke route was voor de Joden om vanuit het noorden van Israël, Galilea, als je een beetje de kaart voor je probeert te halen, en dan te reizen naar het zuiden, naar Jeruzalem, dan gingen de meeste Joden door het overjordaanse land. Want de Joden, hè, zo lezen we dat in Johannes 4, die geschiedenis van de Samaritaanse vrouw met de Heere Jezus, de Joden die hebben geen gemeenschap, die hebben geen contact met de Samaritanen. Maar Jezus gaat wel door Samaria. Hij gaat door dat land waar mensen wonen die wel godsdienstig zijn. Want dat was het kenmerk van de Samaritanen, dat ze best wel godsdienstig waren. Ze hadden immers de eerste 5 boeken van Mozes. En daar leefden ze naar en daar leefden ze uit. Maar het was een eigenwillige godsdienst. Dat volk dat was ontstaan door de overgebleven Joden die niet waren meegevoerd naar de Babylonische ballingschap. En die waren ondertussen daar blijven wonen en die hadden zich vermengd met heidenen die daar waren komen wonen. Joodse mannen met heidense vrouwen en Joodse vrouwen met heidense mannen. En zo was er een heel nieuw volk ontstaan, ook met een eigen godsdienst, met een eigen karakter. En daarom meden de Joden ook de Samaritanen. En de Samaritanen die wilden eigenlijk de Joden ook liever niet zien. En daarom was er die gebruikelijke route door het overjordaans. Maar Jezus gaat nu toch door Samaria. En hij stuurt een paar van zijn discipelen vooruit om te informeren of er ook een herberg is, of er ook een plek is. Wij zouden zeggen of er ook een hotelgelegenheid is om er te kunnen overnachten. Want ze reizen naar Jeruzalem. Maar de Heere Jezus die krijgt het bericht van zijn discipelen die wat vooruit zijn gegaan en weer terugkomen. Die krijgt het bericht dat ze niet welkom zijn. Ze ontvingen hem niet. En dat is niet omdat er geen plek is. Maar dat is omdat zijn aangezicht gericht was naar Jeruzalem. Ja, Jezus gaat niet naar het heiligdom van de Samaritanen, naar Gerizim, de berg Gerizim, waar de Samaritanen aanbidden, maar hij gaat naar Jeruzalem, de tempel van de Joden. En als de Samaritanen dat horen, en als die mensen dat horen, dan willen ze hun kamer niet beschikbaar stellen aan de Heer Jezus en zijn discipelen, om daar te overnachten. Ze willen hem geen plaats geven. En wanneer dan die boodschap bij de Heere Jezus komt en Johannes en Jacobus die horen dat zo even aan, wat de reactie is van de Samaritanen, dan zijn ze allebei hoogst verontwaardigd, want ze nemen dit hoog op. Het is een grove belediging van hun meester. Willen ze voor hun meester geen plaats beschikbaar stellen? Nou, laten we eerst maar eens even zeggen tegen elkaar, gemeente, dat bij alles wat de Heere Jezus straks gaat zeggen, ook om hen te bestraffen, dat uit het hart van deze 2 discipelen wel blijkt hoe lief ze hun meester hebben. En dat ze een belediging van de Heere Jezus hoog opnemen en dat ze de pijn voelen. Dat hun meester niet welkom is in Samaria. Dat is misschien gelijk maar een vraag naar ons toe. Kunnen we dat wat meevoelen met deze Johannes en Jacobus? Dat we de pijn voelen wanneer de Heere Jezus veracht wordt en wanneer er geen plaats is voor de Heere Jezus. Ook in onze tijd, in onze samenleving, bij mensen in onze omgeving. Voelen we de pijn ervan? Dat de Heere Jezus die het waard is, die zaligmaker van zondaren, die het waard is om ontvangen te worden, dat die wordt afgewezen. En ze zijn zo verontwaardigd dat ze tegen de Heere Jezus zeggen, wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel neerdalen en dat deze verslinde gelijk ook Elia gedaan heeft? Zullen het liefst dat dit dorpje gelijk plat gebrand wordt met vuur uit de hemel. Ja, ze zijn radicaal. Ze willen Jezus niet, dus. En ze meenden daarbij hun beroep te kunnen doen op het Oude Testament, op de profeet Elia. Die oud-testamentische profeet die in de kracht van de Heer het woord verkondigde. En die ook radicaal was. En toen er vuur kwam, er ook vuur uit de hemel op zijn bevel. Toen de knechten van de koning Ahazia elke keer naar hem toe kwamen. Ze werden door het vuur verslonden. En hadden ze niet zo even ook nog Elia gezien op de berg der verheerlijking? En moeten ze dan niet als Elia het vuur uit de hemel laten komen en het opnemen voor de Heere Jezus Christus en korte metten maken met deze mensen die van Jezus niks moeten hebben? En hadden ze het niet begrepen uit de prediking van Johannes de Doper, die Johannes ook gehoord heeft, dat lees je in Johannes 1, dat hij eerst een volgeling, een discipel was van Johannes de Doper. Hij heeft Johannes de Doper daar horen prediken. Hij heeft Johannes de Doper daar horen zeggen dat wanneer de Messias zal komen, dat hij zal komen om het kaf van het koren te scheiden. En het kaf zal hij dan met onuitblusselijk vuur verbranden. Vuur uit de hemel. Valt het u op hoe ze dat zeggen? Ze zeggen niet: Heere, zend u vuur uit de hemel. U bent immers toch de rechter. Nee, wilt u dat wij zeggen dat er vuur uit de hemel neerdalen? Proeft u er iets in van: wij zullen dat wel even zeggen. En wij zullen wel even voor u opkomen. En wij zullen wel even laten zien hoe het er echt voor staat. Ja. Goed bedoeld zou je misschien zeggen. Maar toch de Heere Jezus laat zien dat ook liefde tot hem gepaard kan gaan met een blinde ijver die hij uiteindelijk moet afwijzen. Een blinde ijver waardoor je alles en iedereen die het niet met de Heere Jezus en met Gods woord eens is gelijk maar afschrijft. En ze bewijzen van spreken het vuur van de hel toewenst. Erkennen we dat misschien bij onszelf? Aan de ene kant, ja, als Jezus oneer wordt aangedaan, dan is dat een goede zaak dat we dat voelen in ons hart. Maar zijn we misschien ook geneigd om mensen maar gelijk af te schrijven en radicaal te zijn, op een verkeerde manier, op een vleeselijke manier, op een manier van de oude natuur, weet u wel, onverdraagzaamheid, met onze eigen vooroordelen, met ons ongeduld, met onze liefdeloosheid en met onze hardheid. Wat komt er niet in een mensenhart naar boven als hij door Gods geest ziet wat er allemaal nog aan overgebleven zonden in je hart aanwezig is? Laten we maar niet gelijk naar Johannes en Jacobus wijzen vanmorgen en zeggen: ja, natuurlijk zaten ze fout. Hoe hebben ze dat kunnen zeggen? Laten we onszelf maar onderzoeken, gemeente, van hoedanige geest wij zijn. Want het wordt duidelijk dat de Heere Jezus deze reactie van Johannes en van zijn broer Jacobus afwijst. Hij zegt immers toch wel hele krachtige woorden: gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Wat u nou zegt en wat jullie nou bedoelen, dat is niet in overeenstemming met de Heilige Geest. Dat is een andere geest, dat is een verkeerde geest. Dat is niet de geest die jullie moet leiden. In ieder geval is duidelijk dat Jezus op dit moment niet wil dat er vuur uit de hemel zal komen om al die Samaritanen die hem geen plaats wilden bieden te verslinden met het vuur uit de hemel. En hij geeft er ook een reden bij. Woorden die de Heilige Geest, gemeente, wel diep in onze harten mag inscherpen vanmorgen. Woorden om nooit te vergeten. Woorden om je te over te verwonderen. Woorden om harde harten vanmorgen ook in ons midden te verbreken. Dat is dat machtige evangeliewoord hier in onze tekst. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om de zielen van mensen te verderven, maar om de zielen van mensen te behouden. Hij gaat naar Jeruzalem. Hij richt zijn oog en hart naar Jeruzalem om zijn leven te geven. Aan het kruis van Golgotha zal het vuur uit de hemel, de toorn van God, hem treffen. Hij gaat naar het kruis om het vuur uit de hemel te ontvangen als straf op de zonde, als de last van de eeuwige toorn van God die hij zal gaan dragen. Nu is de tijd aangebroken van het behoud van zondaar, het behoud van zielen van mens. Nu is de tijd van het heil aangebroken, nu hij gekomen is. Hij komt niet met vuur naar deze aarde om de zielen van mensen te verderven. Johannes en Jacobus moeten hier leren wat voorrang heeft. Zeker dat oordeel dat heeft een plek en dat zal ook een keer komen. Maar de Heere heeft ontzettend geduld met zondaren, ook met deze Samaritanen. Hij heeft geduld met zondaren bij wie van nature geen plaats is voor hem. En trek het dan vanmorgen eens even naar uzelf en naar jezelf toe, want daarvoor zitten we tenslotte toch in de kerk vanmorgen, om het woord van God ook toe te passen naar ons eigen hart en leven. Is het niet van nature met een ieder van ons zo, dat er geen plaats voor de Heere Jezus Christus is, voor hem en voor zijn zaligmakend werk, net als bij die Samaritanen. Mensen met een eigenwillige godsdienst. Je kunt natuurlijk wel godsdienstig zijn. En je kunt er heel wat werk van maken. En je kunt net als de Samaritanen God op je eigen manier aanbidden. Maar dan sta je juist de Heere Jezus en zijn zaligmakend werk in de weg. Zitten er vanmorgen zulke mensen hier in de kerk die godsdienstig zijn? Die wel hun eigen weg met God gaan, maar die zich heel ernstig moeten afvragen. Heb ik niet mijn eigen godsdienst en mijn eigen godsdienst gemaakt? En ben ik daarmee bezig? Wat laat de Heere Jezus dan vanmorgen zien? Dat hij ontzettend veel geduld heeft met zondaren die hem afwijzen, bij wie geen plaats voor hem is. Misschien zitten er vanmorgen ook wel zulke mensen in de kerk die zeggen, ja, ik denk helemaal eigenlijk niet aan het oordeel, want ik zit wel aan de goede kant. Ik ben toch godsdienstig en ik kom toch in de kerk. Maar gemeente, in een van de boeken van Salomo, daar lezen we dat we niet de conclusie te snel moeten trekken dat het als het oordeel niet komt over onze zonden, dat dan het oordeel helemaal uitgesteld wordt en dat het nooit zal komen. Begrijpt u wat ik bedoel? Je kunt misschien denken vanmorgen, ja, zo vaart zal het allemaal niet lopen. De Heere Jezus die laat hier vanmorgen zien dat wanneer het oordeel niet over ons leven voltrokken wordt, dan is dat te danken aan zijn geduld, aan zijn langmoedigheid. Hij is zo traag tot toorn. Hij gaat naar het kruis. Zijn middelaarshart gaat vanmorgen hier open. Dat klopt van zondaarsliefde om zijn leven te geven en zondaren zalig te maken. Kijk, dat is de boodschap die Johannes hier leren moet. Maar dat is de boodschap die ook wij hier leren moeten, gemeente. Als God met ons zou doen naar onze zonden, als God het vuur van de hemel zou laten komen, dan zou hij dat kunnen laten doen op een ieder van ons, of niet toch? Is er iemand die vanmorgen hier de vinger op durft te steken en die zegt, dan ben ik ervan vrijgewaard? Dan geldt dat voor mij niet. We hebben allemaal gezondigd. We derven de heerlijkheid van God. We zijn allemaal kinderen des toorns. Kind van de toorn. Dat wordt niet uitgewist als je de voet hier zet over de drempel van het podium en je zit hier in de kerk. En dat het dan ineens wel goed zit omdat je hier zit. God zou recht hebben, gemeente, als hij ons vanmorgen, en ik zeg het met huiver, als hij ons vanmorgen allemaal zou wegdoen van voor zijn heilig aangezicht en de kerk hier zou sluiten. Maar hij doet dat niet. Want de Zoon des mensen is niet gekomen om de zielen van mensen te verderven, maar om te behouden. Hij wil u en jouw hart breken vanmorgen. Hij heeft recht op onze dood, maar hij heeft lust in ons leven. Is het al een wonder voor u en jou dat je hier in de kerk zit, dat je het evangelie mag horen. Er is genade voor zondaren die het vuur van Gods oordeel hebben verdiend. En hij is gekomen en hij richt zijn reis naar Jeruzalem. En we weten dat hij uit Jeruzalem uitgeworpen is om daar aan het kruis buiten de poort te lijden en zijn leven te geven tot een offer, tot een verzoening, om de toorn van God te stillen die wij verdiend hebben, om zondaren weer te laten delen in de gunst van God. Johannes moest dat leren. Hij moest dat trouwens zelf ook leren. Een mens kan soms denken dat hij beter is, hè, dan die Samaritanen die hun eigenwillige godsdienst hebben. Je kunt zelf denken dat je het beter weet en dat je op de goede weg zit. En je zit misschien ook wel op de goede weg. Maar je kunt jezelf daar ook op nog verheffen. Moeten wij deze les dan vanmorgen ook niet leren, gemeente? Om geduld te hebben, om niet gelijk het kaf en het koren te willen onderscheiden op zo'n manier dat wij het kaf er wel even uit zullen trekken, dat wij het onkruid eruit halen. Wij kunnen soms ook zo snel ons oordeel over mensen klaar hebben. Maar houden we dan er nog wel rekening mee dat God genadig is en dat God mensen kan en wil veranderen en dat hij dat ook doet? Kom daar zo nog wel even op terug als het gaat om Samaria. Maar ga dus even bij u en bij jezelf na. Wat heeft de Heere niet voor een geduld moeten hebben als u tot bekering mocht komen en de Heere Jezus door het geloof mocht omhelzen? Wat heeft de Heere niet voor een geduld met u en jou moeten hebben, voordat je tot bekering kwam? Hoe heb je hem misschien wel niet tegengestaan? Hoe heb je luid te merken dat er geen plaats bij je is voor hem? Dat je helemaal geen lust hebt aan de kennis van zijn wegen. En dat de Heere dat verdragen heeft. En dat de Heere zelf toen ingreep in je leven. En dat dat toch genade is. En dat dat zijn ontzettende langmoedigheid is. Zijn geduld met je. En als je hem kent, heeft de Heere dan niet genoeg werk aan je? En moet hij dan ook niet geduldig zijn? Ook in het vormen naar zijn beeld in je leven. Is Gods langmoedigheid, is zijn geduld, niet een van de heerlijkste deugden en eigenschappen die God heeft gegeven? God die geen lust heeft in de dood van de zondaar. Ik heb op middagavond gepreekt in een van de gemeenten over de voorbeden van Abraham voor Sodom, waar de Heere laat zien juist op het gebed van Abraham dat hij ook zo langmoedig is en zo traag tot toorn. God is barmhartig en zijn barmhartigheid roemt ten opzichte van een welverdiend oordeel aan onze kant, gemeend. Wat heeft de Heere een geduld? Wat doet de Heere met ons, niet naar onze zonden? Hoe lang, hoe zwaar we ook zijn wetten schonden. Hoe we hem ook na ontvangen genade weer tegenstaan. Welke zonden er ook weer boven komen. Hij doet ons toch ook niet weg? Gelukkig niet. Dankzij dat volkomen en volbrachte werk van deze Heere Jezus Christus, die gekomen is om de zielen van mensen te behouden. Ja, Johannes moet gecorrigeerd worden samen met zijn broer. En wie heeft niet die correctie elke keer weer nodig op de school van de genade, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat is een les die je elke keer weer moet leren, gemeente. Je hebt steeds de vernieuwende genade van de Heilige Geest nodig om in het voetspoor van de Heere Jezus te treden, opdat zijn beeld in je weerspiegeld wordt. Om iets van dat geduld en van die zoekende liefde om een zondaar te behouden, ook van hem te mogen ontvangen toch. En tegelijk, en dat wil ik er dan vanmorgen ook bij zeggen, gemeente, het is niet alleen maar negatief dat ze zo voor de Heere Jezus opkomen. Juist deze apostel Johannes wordt later de apostel van de liefde genoemd. Je zou het eigenlijk niet zeggen, gemeente, als je alleen even deze gegevens van vanmorgen op je inlaat werken. Maar de Heilige Geest die heeft ook de liefde van God in de harten van Johannes en Jacobus uitgestort. En als je dan de kanttekeningen van de Statenvertaling bij Marcus 3 vers 17 leest, dan zie je dat daar gezegd wordt, in de geschriften van Johannes zie je de bijzondere ijver en de doordringende kracht in hun prediken. Johannes is met ijver en verkondiger geworden van de liefde Gods, die zo lief de wereld gehad heeft, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven ontvangt. De Heilige Geest die vormt Johannes, en die maakt hem tot een apostel der liefde. En let dan even goed op, gemeente, liefde betekent niet dat deze Johannes later iemand wordt die alles wel goed vindt en alles wel goedkeurt. Echte liefde gaat ook waarschuwen. Lees het maar na in zijn brief. Hoe hij de dwalingen ontmaskert. Hoe hij de mensen waarschuwt om niet met de wereld mee te gaan en niet mee te doen met de wereld. In hun haat en in hun nijd met hun naasten te leven. Maar ook om de wereld niet lief te hebben. Echte liefde waarschuwt ook. En daarin zie je ook, gemeente, hoe Johannes door Jezus zelf geleerd en onderwezen is. En dat er plaats gekomen is voor dat lijden en sterven van de Heere Jezus. Waar Johannes en Jacobus op dit moment, toen ze dat zeiden tegen de Heere Jezus over die Samaritanen, helemaal geen zicht op hadden. Maar later hebben ze het ook geleerd, moesten Christus niet alzo deze dingen lijden. Ook die afwijzing van de Samaritanen. Moest hij dat niet allemaal ondergaan. Om de toorn van God over de zonde te dragen. En alzo in zijn heerlijkheid ingaan. En dat God geduld heeft met zielen van mens. Dat zie je dan ook later, gemeente. Ik probeer het dan maar even wat de lijnen door te trekken. Het is wel niet precies de tekst van vanmorgen, maar om het wel in het grote kader te plaatsen. Johannes die heeft gezien wat de genade en wat het geduld van de Heere Jezus met de Samaritanen heeft uitgewerkt. Want Johannes die komt later nog een keer in Samaria. Dat leest u in Handelingen 8. Dan komt hij samen met Petrus in Samaria, omdat er een bericht in Jeruzalem is gekomen dat er in Samaria onder de prediking van de evangelist Filippus een grote opwekking is gekomen. Veel mensen zijn tot bekering gekomen. Filippus predikte hun Christus. En toen kwam er grote blijdschap daar in Samaria. Mensen kwamen tot bekering. En toen is Johannes samen met Petrus afgevaardigd namens de kerk van Jeruzalem. Ook daar zou je kunnen zeggen kerkvisitatie te houden, om te vernemen hoe de Heere daar aan het werk is gegaan onder de prediking van Filippus. En toen heeft Johannes gezien hoe de Heere met kracht onder deze mensen heeft gewerkt, hoe ze van hun eigenwillige godsdienst bekeerd zijn, van een halve waarheid om zo te zeggen, tot de enige ware God getrokken zijn en dat ze een gemengde godsdienst hebben laten varen en overtuigd zijn van de waarheid van het evangelie van de Heere Jezus Christus. En dan gaat Johannes met Petrus op de terugweg naar Jeruzalem door die vlekken, die dorpjes, om het evangelie te verkondigen waar eerst geen plaats voor de Heere Jezus was. Daar maakt de Heilige Geest plaats. Dat is de boodschap van Johannes vanmorgen, gemeente. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Is niet gekomen om zielen van mensen te verderven. Het is nog genadetijd, gemeente. Ook vandaag voor ons. Als we misschien nog in onze eigen godsdienstige modus vastzitten, zoals de Samaritanen. Als we misschien ook onze eigen willige godsdienst hebben, want die mensen kom je wel in de kerk tegen, die aan de ene kant God willen dienen en aan de andere kant de wereld willen dienen, die op zondag in de kerk zitten, maar door de week het niet zo nauw nemen met de dienst des Heren. Het kan zomaar een kerkganger zijn van de CGK hier in Renswoude, die zo leeft. Die zo zijn weg gaat en die denkt ook nog zo zalig te worden. Bent u misschien zo iemand? Hoor dan vanmorgen het evangelie dat de Heilige Geest plaats kan en wil maken in uw hart voor de Heere Jezus. Want dan ga je ontdekken dat je met al je eigen godsdienstigheid geen stap verder komt als het gaat om je positie ten opzichte van God. Dat al onze eigen gerechtigheid een wegwerpelijk kleed is. En dat al onze eigen godsdienst en wat we ervan gemaakt hebben en welke franje we er misschien overheen geplakt hebben, gemeente, dat dat uiteindelijk allemaal waardeloos is. En dat dat in het gericht van God, in dat vuur van God, inderdaad niet kan bestaan. Maar dat Hij nu gekomen is. De borg van zondaar, om in het vuur van Gods oordeel zondaren te redden. Bent u ervan overtuigd geraakt? Ben jij ervan overtuigd geraakt? Dat Hij alleen je ziel kan redden en behouden. En dat Hij alleen je als een brandhout uit het vuur kan rukken, om je de eeuwige zaligheid te geven. Kijk, want dat doet de Heilige Geest, dat zie je dan later in Samaria, gemeente. Dat is nou het geduld van de Heere, dat die plaats maakt voor de Heere Jezus, waar eerst geen plaats was en waar zondaren, die gerechtigheid van de Heere Jezus, dat verzoenend lijden en sterven van Hem als de enige grond en als het enige fundament van hun behoud gaan zien en gaan beleven. Is gekomen om de zielen van mensen te behouden. Ja, dat u en jij hier vanmorgen ziet, dat is daar ook een bewijs van, dat hij gekomen is om de zielen van mensen te behouden. God is zo barmhartig, gemeend. God is zo vol van geduld, ook hier. Hij wil niet dat één van ons verloren gaat. Hij zou onbekeerd, ja, hij zou ons allemaal met het vuur van zijn oordeel kunnen treffen. Maar hij doet het niet. En als de Heilige Geest je leert dat deze Christus zo is, dat hij zelfs mij behoudt en mij redt van het vuur van Gods oordeel, zou ik dan ook niet op zijn school meer en meer gaan leren om zo met geduld om te gaan. Ook met mensen die Jezus afschrijven. En ook met mensen die misschien daar fel in zijn. En je schrijft ze af en je denkt ze, dat wordt nooit wat met die mens. Dat hebben Johannes en Jacobus ook gedacht. Maar toen Johannes later daar door Samaria wandelde. En hij hoorde daar in de straten van Samaria mensen roemen in de genade van God en in de genade van de Heere Jezus Christus. Toen heeft hij misschien wel beschaamd teruggedacht aan dit moment hier, dat hij vroeg om vuur uit de hemel, om die mensen te verteren. Ziet u, gemeente, dat de Heilige Geest in de discipelen van de Heere Jezus, die trek van de Heere Jezus, dat hij die ook gaat afdrukken. Dat je geduldig wordt, dat je zachtmoedig wordt. Nee, niet om alles goed te keuren en goed te vinden. Ga dan maar op die leerschool samen met Johannes en dan leer je ook dat echte liefde juist uit is op het behoud van zondaren, ook door ze te waarschuwen, maar dan wel in liefde. En dan wel in het besef. Ja, de Zoon des Mensen is gekomen om de zielen van mensen te behouden, maar het oordeel zal wel een keer komen, gemeente. Gods geduld betekent niet dat we oneindig de tijd hebben om ons te bekeren en tot Hem te komen. Eenmaal zal het oordeel komen, gemeente, bij u sterven, bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En dan kun je geen beroep meer doen op het geduld van God. Dan is het te laat. Het is nu genadetijd. Het is nu nog de dag van Gods geduld. En de Heer Jezus laat zien: ik ben gekomen, niet om je te verderven, maar om je ziel te behouden. Amen.